Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Hey, laten we ons focussen. We gaan zo meteen het woord openen. We hebben dit seizoen al een hele reis met elkaar gemaakt. Als het goed is, komt het ook op het scherm. Allereerst hebben we in dit seizoen nagedacht over het thema bij Jezus zijn. Vervolgens hebben we een heel blok nagedacht. We hebben de tijd genomen om na te denken over meer op Jezus gaan lijken. Groeien naar zijn beeld. En nu de laatste weken voor de zomer zoomen we in op als Jezus leven. Want discipelschap gaat niet alleen over weten. Met je hoofd. Discipelschap gaat ook over leven. En in de Bijbel, in de tijd van de Bijbel, zien we dat ook als we kijken naar rabbies. Rabbies, welke rabbi dan ook, die leiden een groep leerlingen op met een specifiek doel. Namelijk dat die leerlingen uiteindelijk de missie en de leer en het werk van die rabbi konden blijven voortzetten. Ze konden het overnemen. En toen ik daar van de week weer indook, dacht ik, eigenlijk is het een beetje een soort stage lopen. Er zit een soort patroon in. Eerst kijk je mee, je kijkt naar hoe iemand iets voordoet. Vervolgens mag je helpen, je leert op diegene die jou dat leert te gaan lijken. En op een duur zegt diegene waarvan je het hebt geleerd, nu ben jij aan de beurt, nu ben jij aan zet. En dat is ook wat Jezus doet met zijn leerlingen. Ook zij zegt op een duur, nu is het aan jullie. Hemelvaart, Pinksteren ligt achter ons, daar heeft het natuurlijk alles mee te maken. En daarover wil ik het vanmorgen hebben. Hey, in Mozaïek 08, hij mag op het scherm komen, zeggen we vaak dit. Wij zijn een kerk waar Jezus centraal staat, Fiona noemde het vanmorgen, die gelooft in de transformatie van onze omgeving en die zegt, uw wil geschieden in Zeeland zoals in de hemel. Wie heeft er zo'n t-shirtje? Ik heb er op opwekking weer een paar gescoord, of gezien bedoel ik. Lekker. Hey, en daarachter staat die allesbepalende zin. Mozaïek 011:8 strekt zich ernaar uit om de handen en voeten te zijn van Jezus op aarde. Dat is wat we willen, toch? Volgens mij is dat leven als Jezus. Maar de vraag is, of de vraag die ik vanmorgen wil stellen, leven we ook echt zo? Ik denk dat we die prachtige zinnen die ook op onze website staan allemaal wel beamen. Als mooie zinnen voor op een scherm of op een website. Maar geven we hier ook vorm aan? Want het evangelie van Jezus is niet alleen om te weten met je hoofd. Het evangelie van Jezus is zelfs niet alleen om met je hart te geloven. Nee, het evangelie van Jezus gaat ook over doen. Ik geloof het zou ons in beweging moeten brengen. En het is mijn verlangen dat we als kerk geloven met ons hoofd, met ons hart en met onze handen. Ik wil een tekst met je lezen. Johannes 14, vers 11. Tenminste, we starten bij vers 11. Een belangrijk fundament als het gaat over leven als Jezus. Een tekst die misschien best wel een beetje spannend is. Ik denk een van de meest bediscussieerde teksten die in de Bijbel staat. En tegelijkertijd een fundament voor ons thema vandaag als Jezus leven. We duiken samen in vanmorgen. En Jezus, even context, Jezus spreekt hier met zijn leerlingen vlak voordat hij gaat sterven. En hij bereidt ze eigenlijk voor op zijn vertrek. En opvallend genoeg verlaagt hij hun verwachting niet, maar verhoogt hun verwachting. We gaan het lezen, vers 11. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof mij dan om de werken zelf. Dat wat je ziet. Voorwaar, ik zeg u. In de MBV staat, ik verzeker jullie. Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. Jezus koppelt hier geloof aan handelen. Er staat, wie gelooft, zal ook doen. En dan vervolgt de tekst, hij zal grotere doen dan deze. Want ik ga naar mijn Vader. Wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Zie je wat Jezus hier doet? Hij koppelt geloof aan navolging, aan verwachting, aan handelen. Geloof is bij Jezus niet iets wat alleen maar iets innerlijks is, dat bevestigt wat we net al zeiden. Geloof wordt zichtbaar. En ik schreef in mijn voorbereiding deze twee zinnen op. Geloof is een belangrijke sleutel om te leven als Jezus. Maar ook, geloof is daarmee een van de sleutels voor een bovennatuurlijk leven. Want Jezus zegt, jullie zullen wat ik doe ook doen. Maar dan komt natuurlijk meteen de vraag, wat bedoelt Jezus als hij dat zegt? Wat bedoelt Jezus met hij die gelooft zal nog grotere doen? Grotere wat? Sommige theologen of christenen leggen hier de nadruk op de omvang van de missie. Ze zeggen dan, Jezus werkte vooral lokaal en na Pinksteren verspreidt de impact van het evangelie zich over een veel groter gebied. Wat meer charismatische theologen zeggen, het gaat vooral over de intimiteit met Jezus door de kracht van de Heilige Geest. En geloven, daarmee geloven ze dat wonderen en tekenen ook vandaag nog onderdeel zijn van leven als Jezus. En ik denk dat het goed is om vanmorgen allereerst allebei te laten staan. Want als we het boek Handelingen daarna lezen, dan zien we het beide gebeuren. Het evangelie verspreidt zich over alle grenzen heen en we zien dat Gods kracht ook zichtbaar wordt. Maar wat betekent dat voor leerlingen in 2026? Wat betekent het voor als Jezus leven vandaag de dag, komende week en mogen/moeten wij ook die grotere dingen verwachten? Best spannende vraag, toch? Om dit beter te begrijpen, moeten we denk ik allereerst kijken naar Jezus zelf. Eigenlijk is dat altijd het antwoord. Gewoon kijken naar Jezus. En om antwoord te geven op die vraag, of leerling zijn, of de leerlingen van Jezus vandaag de dag ook grotere werken mogen verwachten, dan kom ik allereerst bij een nieuwe vraag, een verdiepende vraag. Namelijk, hoe leefde Jezus zelf op aarde? Was de Jezus die wonderen deed God of mens? Sommige theologen trekken dit sterk uit elkaar. Maar ook hier wil ik zeggen, volgens mij moeten we beide vasthouden. De Bijbel zegt volledig God, volledig mens. Maar ik geloof dat hier de sleutel in zit. In zijn afhankelijkheid. Want let op, dit is wat ik zie, wat ik lees als ik de Bijbel bestudeer. Ondanks hij het had gekund, leefde Jezus op aarde niet vanuit zijn goddelijke onafhankelijkheid. Dat zie ik hem niet doen. De Bijbel leert, hij vernederde zichzelf, werd volledig mens, dat noemen we incarnatie, en leefde voortdurend in afhankelijkheid van de Vader. Volgens mij is dat wat vers 10 en 11 benadrukte van het hoofdstuk wat we net lazen. Ik in de Vader en de Vader in mij. Ik wil je ook meenemen naar een andere tekst, in Handelingen. Als je een Bijbel bij hebt, mag je hem opzoeken, Handelingen 10... Vers 37 en 38. Het komt ook op het scherm. Daar staat, u weet wat er is gebeurd, hoe God na de doop Jezus met de Heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. En dan staat er, hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was. Let op, want God stond hem bij. Dus, volgens mij mag je stellen, Jezus deed niet wonderen puur en alleen omdat hij God was. Hij handelde niet vanuit zijn goddelijke onafhankelijkheid. Nee, God vulde hem, zalfde hem met de geest en gaf hem kracht, staat er. Als ik die twee versen op een rijtje zet, het komt als het goed is ook op het scherm, denk ik dit te zien. God zalfde Jezus met de Heilige Geest. Jezus deed wonderen met kracht, want God was met hem. En de laatste zin verklaart eigenlijk de eerste twee zinnen. De kracht was er, want of doordat God hem bijstond. Ik weet niet precies wat jij wel en niet gelooft over wie de Heilige Geest is. Maar ik denk dat we het over één ding, dat hoop ik in ieder geval. Ik ga er voor nu van uit. Ik hoop dat we het over één ding eens zijn. Er is maar één Heilige Geest. Amen. Dat is wat de Bijbel leert. En in Handelingen 1 vers 8, dat is een bekende tekst, ik heb er vaker over gesproken, zegt Jezus tegen zijn leerlingen dit. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn. Dat gebeurt bij Pinksteren. Dat hebben we vorige week gevierd. En volgens mij is dat groots. Want dat betekent dat dezelfde Heilige Geest die op Jezus rustte, er is er maar één, vanaf dan, vanaf Pinksteren, woont in zijn kerk. Met kerst komt hij onder ons wonen. Bij Pasen wordt Jezus de eersteling en opent een compleet nieuwe realiteit. Maar dan bij Pinksteren, de grote gamechanger in het evangelie zou je kunnen zeggen, wordt de belofte vervuld en is God niet alleen onder ons, maar ook in ons. De kerk wordt geboren en de missie van Jezus gaat verder. Jezus zet zijn missie voor door de geest in en door gewone mensen. Ik hoop dat je je daarin herkent. Misschien ook niet. Maar Jezus zet zijn werk voor door zijn geest in en door gewone mensen. En als je dat gelooft, of nu nog niet weggelopen ben, dan mag je volgens mij echt verwachtingsvol zijn. Dan mogen wij volgens mij als kerk echt verwachtingsvol zijn. Hij, Jezus, is ons voorbeeld. En ik schreef het zo op. Jezus laat perfect zien hoe een mens eruit ziet die volledig leeft in afhankelijkheid van de Vader en is vervuld met de Heilige Geest. Juist doordat Jezus zich in afhankelijkheid laat dopen en zelf als mens door Gods geest, als mens Gods geest ontvangt, wordt Jezus een model, een voorbeeld voor zijn leerlingen. Toen, ik geloof ook nu. Jezus is het absolute voorbeeld. Jezus is de perfecte theologie. En we noemen de kerk vandaag, noemen we vaak het lichaam van Christus. Maar we zeggen het makkelijk, maar geloven we het ook echt? Geloven we dat wij vandaag het lichaam van Christus zijn? Want als Jezus het hoofd is en wij zijn lichaam zijn, dan betekent dit dat wie hij is, zichtbaar zou moeten worden door ons heen. Dat is Gods bedoeling met zijn kerk. Niet dat we alleen maar terugkijken naar wat Jezus ooit in een ver verleden deed, maar dat zijn werk doorgaat in de wereld vandaag. Zoals in het voorbeeld van die rabbies. En daarom is de vraag niet alleen, bewonder je Jezus om wat hij destijds allemaal deed, maar ook zie je Jezus voor wie hij is en ben ik beschikbaar voor wat hij door mij heen wil doen vandaag de dag en ook morgen. Ik hoop dat het je verlangend maakt. We lazen zojuist, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook zelf doen. Dat is leven als Jezus. Ik heb hem meegenomen. Ik kon hem ergens nog diep in onze kast vinden. Wie kent dit bandje? Eén iemand? Serieus? Gekkigheid, toch? WWJD. Noem het, wat betekent het? Oh, de kerk antwoord. Zouden we vaker moeten doen hier. Hey, Comer stelt in zijn boek, het boek wat we vaker aanhalen in dit jaarthema. Hij stelt in zijn boek dat de context vandaag de dag wel echt anders is dan de context van Jezus toen. Jezus was, voor zover wij weten, niet getrouwd, had geen kinderen. Dus hij stelt dat een andere afkorting in plaats van WWJD ons misschien wel beter zou helpen. Komt-ie. WZJDAHMW. Super makkelijk te onthouden. Ik denk dat hij het gewoon echt eenvoudiger wilde maken. Of dat het goedkoper was bij de drukkerij. I don't know. Maar wat hij ermee bedoelt is dit. Wat zou Jezus doen als hij mij was? En ik vind het mooi. Want dat maakt het dichtbij. Dat maakt het misschien nog wel meer toepasbaar voor vandaag. Als we nadenken over leven als Jezus, is de vraag die wij ons steeds weer moeten stellen, hoe zou Jezus in mijn situatie handelen? En als je jezelf die vraag stelt, dan wil ik je echt aanmoedigen om geen slap aftreksel te maken van Jezus. Een soort versie van Jezus die misschien wel wat beter blendt met onze maatschappij. Of de waarden die vandaag de dag normaal zijn. Laten we een kerk wezen, een kerk zijn die blijft kijken naar de Bijbelse Jezus. Naar zijn leven, zijn handelen. En ja, natuurlijk, als we kijken naar Jezus, zien we hem veel meer doen dan alleen maar zijn macht tonen, tekenen en wonderen. Hij gaat ons voor in vriendschap, in leiderschap, in dienen, in recht doen. Ga zo maar door. Maar vanmorgen wil ik specifieker iets inzoomen op hoe Jezus Gods koninkrijk zichtbaar maakt in zijn omgeving. Hij sprak niet alleen over het koninkrijk. Hij demonstreerde het ook. Mensen werden aangeraakt, bevrijd, genezen, hersteld. En als Jezus dat deed, omdat de Geest in hem was en God hem bijstond. En als wij geloven dat diezelfde Geest nu in ons woont, dan roept het bij mij een vraag op. Is en door mijn leven, en daarmee ook jouw leven, is en door ons leven zichtbaar dat Jezus werkelijk in ons woont? Als hij het voorbeeld is. Hoe is dat bij jou? Vorige week was ik een paar dagen in Londen naar een conferentie voor voorgangers. Ik ben nog nooit op een plek geweest waar zoveel honger naar meer van Jezus tastbaar was. Ik ben zelf diep aangeraakt, weer, door wie Jezus is. Ik heb jankend op de grond gelegen naar meer voor Jezus, meer van Jezus. Het was te gek. Maar er waren ook veel getuigenissen. Het was een toerustingsconferentie. En we hoorden over de explosieve groei van de kerken in de UK. Wat er gebeurt is, mensen vinden Jezus, belijden hun zonden, laten zich dopen, worden deel van een kerk en nemen anderen mee naar de kerk. En volgens mij herkende ik daar twee lijnen in, die ik vanmorgen wil noemen. Eén, waarom gebeurt dat dan, hè? Hoe dan? Eén, we zien dat God een verlangen legt in mensen die Jezus nog helemaal niet kende. Dat zien we hier gebeuren, als we mensen in het doodbad zien staan. Hij maakt zelfs soms gemis voelbaar bij mensen die iets missen. En dat zien we ook in ons land gebeuren. Maar ook, en dit vind ik belangrijk voor vanmorgen, het woord, je zou kunnen zeggen het spreken over het koninkrijk en het handelen komt samen. Het evangelie wordt niet alleen gepreekt, nee, het wordt ook gedemonstreerd. In straten, in scholen, op voetbalclubs, et cetera. Dat is waar ik ook naar verlang, voor Zeeland, voor Nederland. Dat we niet alleen praten over Jezus, maar dat we Jezus laten zien. En toen ik daar afgelopen week over nadacht, ontdekte ik in mijn eigen hart, en misschien herken je dat wel, dat wij zo gewend zijn geraakt aan allerlei situaties die Jezus volgens mij nooit zou accepteren. Situaties van onrecht. Maximaal aantal gebroken huwelijken in deze tijd. Religieuze leegte. Kromme theologie. Ziekte en gebrokenheid. En ik dacht, ook als kerk lijken we er wel een beetje aan te wennen, misschien. Soms accepteren wij of ik dingen bijna als normaal, terwijl Jezus over dezezelfde dingen steeds weer bewogen werd. En nee, dat betekent niet dat we daar ineens een pasklaar antwoord op hebben. Maar wel dat we opnieuw moeten leren kijken met de ogen van Jezus. WZJDAHMW. Wat zou Jezus doen als hij mij was in die situatie? En ja, binnen Mozaïek zeggen we voortdurend dat de gebrokenheid er helemaal mag zijn. We stappen er niet overheen. Kom op, laten we eerlijk zijn. Laten we onze gebrokenheid erkennen, belijden. Maar dit is wel belangrijk. Waarom is het zo belangrijk dat die gebrokenheid er mag zijn? Is dat niet juist zodat we in onze gebrokenheid samen kunnen uitstrekken naar Jezus? Die Jezus die geneest, die bevrijdt, die herstelt, die verlosser, die redder. Dat is wat anders dan genoegen nemen met een soort status quo. Er is een stroom op gang in Nederland die kritische vragen stelt. En die zal blijven komen richting charismatische kerken. Ik denk meer dan eens omdat ze beschadigd zijn en misleid zijn in de wereld. En dat willen voorkomen. En terecht. En ja, ik houd van scherpte in de kerk. Laten we samen elkaar steeds weer aanmoedigen. Om de bruid van Jezus puur en zuiver te houden. Maar tegelijkertijd, en ik bedoel dit echt heel serieus, maar als Hij ons voorbeeld is, en wij willen leven als Jezus, op alle terreinen, willen we dan niet minstens even charismatisch zijn als Jezus ons voordoet? En openstaan voor de charismata, de gaven van de geest die Hij ter beschikking stelt? Ook de bovennatuurlijke gaven. Het is mijn verlangen voor mezelf, maar ook voor ons als kerk, dat we door de geest van Jezus, die in ons woont, leren, oefenen en doen als Jezus. Waarom? Zodat meer mensen Hem gaan leren kennen. Zodat zijn koninkrijk zich uitbreidt hier op aarde. Zodat zijn wil geschiedt in Zeeland. Zodat door Jezus de Vader verheerlijkt wordt. We bidden het zo vaak toch, uw wil geschieden. Maar het vraagt van mij, het vraagt van ons een houding van verwachting en beschikbaarheid. Een kerk die zegt, wij willen leven als Jezus. En als je het hebt over weer leren kijken door de ogen van Jezus. Ik las een citaat en ik heb hem gewoon op het scherm laten zetten. Iemand zei, elke dag is zwanger van kansen en mogelijkheden als we onze ogen maar openen. En ja, ik ken de theologische spanning. Van reeds en nog niet. Met Jezus is het koninkrijk reeds gekomen. En we leven in een tijd waar het nog niet volledig is doorgebroken. En we bidden voor wonderen, maar we zien het wonder soms ook niet gebeuren. En oh ja, ook ik vind dat ingewikkeld. Laatst wat ik vol geloof, tijdens de worship, voor een van onze zussen in de gemeente, vol verwachting. Het wonder is nog niet gebeurd. Ik bid voor mijn moeder. Ze heeft hier een keer gezeten met die vaas. Ze heeft nog steeds op 6-7 plekken in haar lichaam kanker. Geloof me, ik ken de struggle en de teleurstelling. En misschien is het ook wel jouw struggle. Misschien doet het jou wel pijn, omdat jij degene bent die ziek is. Ik wil het niet goedkoop zeggen, maar we huilen met je mee. En we hebben gewoon vaak het antwoord niet. En doet het soms iets met mijn verwachting als herstel uitblijft? Het eerlijke verhaal is, ja, soms wel. En tegelijkertijd, ik weiger om mijn theologie aan te passen naar de teleurstellingen die ik zie. Amen. Ik wil blijven kijken naar Jezus en wat Jezus voordoet. Die mij voorgaat en die zegt, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. Zelfs grotere. Verandert de uitkomst op het gebed iets aan wie God is? Nee. Verandert de uitkomst iets aan wat Gods woord zegt? Nee. Verandert een teleurstelling iets aan de opdracht die Jezus ons gaf? Leg zieken de handen op, genezen in mijn naam. Nee. John Wimber zei ooit, we pray for everyone, God decides. Ik vind dit zo mooi. En bevrijdend en veilig. Wij worden niet de redder wanneer wij bidden voor mensen. Dat is en blijft Jezus. Het enige wat wij hoeven te doen is dit. Zijn woorden geloven. Zijn opdrachten gehoorzamen. En zijn kracht verwachten. God bepaalt de uitkomst. En tegelijkertijd, naast de struggle die ik net deel, zijn er voorbeelden van wat we ook hebben gezien. En het maakt mij verwachtingsvol voor wat God nog meer wil doen. Ik zie een paar mensen uit een andere gemeente zien, zitten. Ik mocht laatst op jullie kamp spreken. En of we de grootheid van God hebben gezien. Ik wil een paar voorbeelden noemen en ik wil het bewust dichtbij houden. Ik weet nog een moment dat ik niet kon slapen, want ik had zoveel rugpijn. En Joelle legde haar hand op mijn rug. En ik had een soort mega schok in mijn lichaam. De pijn week. Ik heb eerst een soort acrobaatje gespeeld. En vervolgens heb ik heerlijk geslapen. De pijn was weg en ik kwam niet terug. Ik herinner me een moment dat ons zoontje Seth, toen 3 jaar, we waren op vakantie en Joël had last van de voet. En hij legde zijn hand op haar voet en hij bad en de pijn ging en kwam niet terug. Mag dat mij bemoedigen? Een ventje van 3 jaar, wat zegt, ik doe gewoon wat Jezus voordoet. Volgens mij is dat als Jezus leven. Er zijn tal meer voorbeelden te noemen. Maar al die verhalen laten ons zien, God doet het nog steeds. Jezus leeft, zijn kracht is realiteit en zijn geest doet het nog steeds in ons en door ons heen. Misschien is dit de vraag die ik je vanmorgen wil stellen. Als die Heilige Geest, wiens komst we vorige week vierden op verschillende plekken, als diezelfde Heilige Geest die Jezus zalfde, ook in ons wilt zijn, ben jij dan bereid om je opnieuw beschikbaar te stellen aan God? En om Gods kracht ook daadwerkelijk te verwachten. Om niet alleen over Jezus te praten, maar werkelijk op elk gebied als Jezus te willen gaan leven. Ook in het verwachten van grotere werken. Dit weet ik zeker, dat Jezus ook vandaag de dag zijn kerk wil gebruiken om hoop en herstel te brengen in dit land. Wie gelooft dat? Laat vanmorgen een uitnodiging zijn om afhankelijk te zijn en afhankelijk te leven zoals Jezus ons voordeed. En opnieuw te zeggen, Heilige Geest, leer mij als Jezus leven, zodat uw koninkrijk zichtbaar wordt en Jezus verheerlijkt wordt. Ik wil je uitnodigen om te gaan staan. En we willen zo een lied zingen. Het is een lied van het nieuwe album. En het heet Ruach. En dit zijn de zinnen waarmee het lied begint. We moesten eens weten wat u kunt doen. Schept het geen verwachting? We weten het niet eens wat hij kan doen. Eén ding weet ik wel, dat het groter is dan wij ons kunnen bedenken. Als we u ruimte geven, als u ons ontmoet, we moesten eens weten wat u voor ons heeft, wat u ons wilt geven, Heilige Geest. God in ons, God door ons. Hij maakt alles nieuw. Dat is zijn verlangen. Om alles nieuw te maken. Vandaag in ons en door ons heen. Misschien kunnen we onze handen gewoon uitstrekken naar de hemel. Als je verwachtingsvol bent. Heilige Geest, u bent hier. U woont niet alleen onder ons, maar u wilt in ons komen. Heilige Geest, zet uw kerk weer in vuur en vlam. Heer, laat uw kerk het voertuig zijn voor uw missie, vandaag en morgen. Heilige Geest, bewerk een honger in ons. Dat schreeuwt naar meer van Jezus. Schep een onrust in ons. Als we lijden en gebrokenheid zien. Heilige Geest, dank u wel dat u hier bent. En dat u op dit moment ook in ons wilt komen. Wilt vervullen. Heilige Geest, kom. Kom, Jezus. Heilige Geest, raak ons aan. Openbaar ons, Jezus. Kom, Heilige Geest. Kom, Heilige Geest. Strek ons naar u uit. Kom. Er is niets beter dan in uw aanwezigheid te zijn, Jezus. Heilige Geest, we hebben u zo nodig. adem van God. Laat ons leven zoals u ons bedoelt. Laat ons leven als Jezus. Heer, geef ons steeds weer zuiver beeld op wie u bent. Niet een vervormd beeld, maar een beeld van wie u bent. En Heer, geef ons steeds weer. Laat ons zien wat u zou doen op dat moment als u ons was.